Gemeente, de schriftlezing voor deze morgen vindt u in Matteüs 16. Matteüs 16 en daarvan de versen 13 tot en met 28. Matteüs 16, vanaf vers 13 tot en met 28. Matteüs 16 vanaf vers 13, waar we luisteren naar het heilige woord van de Heere onze God. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zei tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zei: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordende zei tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij binden zult op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat ze iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus hem tot zich genomen hebbende begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, zijt u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerende zei tot Petrus: ga weg achter mij, Satanas, gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die Gods zijn, maar die der mensen zijn. Toen zei Jezus tot zijn discipelen: zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en neemt zijn kruis op en volgt mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal hetzelfde vinden. Want wat baat het de mens, zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader, met zijn engelen. En alsdan zal hij aan ieder vergelden naar zijn doen. Voorwaar zeg ik u, er zijn sommigen van die hier staan, de welke de dood niet smaken zullen, totdat zij de Zoon des mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Als tekst voor de preek voor deze morgen uit dit gedeelte, Matteüs 16, en dan vers 21 tot en met vers 23... Matteüs 16, vers 21 tot en met vers 23. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden. En ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, zijt u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij, zich omkerende, zei tot Petrus: ga weg achter mij, Satanas. Gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die Gods zijn, maar die van de mensen zijn. Tot zover de schrift en ook de tekstlezing. We zingen straks zonder verdere aankondiging naar de preek Psalm 19 vers 7. Psalm 19 vers 7 weerhoudt: o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij, aan dwaze hoogmoed. En ook het gebed: laat u mijn tong en mond en zijn hart de diepste grond toch wel behagelijk wezen. Psalm 19 vers 7, straks in antwoord en in aansluiting op de verkondiging. Als tekst voor de preek dus Matteüs 16 vers 21 tot en met 23. En boven de preek staat dan de weg van het kruis. De weg van het kruis, twee gedachten, twee aandachtspunten. Allereerst aangekondigd en ten tweede onbegrepen. dus de weg van het kruis, aangekondigd. Dat is dan vers 21. En onbegrepen, dat is dan vers 22 en 23. Dus de weg van het kruis, allereerst aangekondigd. Gemeente, we leven alweer enkele weken in de lijdenstijd. Lijdenstijd dat juist cirkelt, centreert rondom het centrum van het evangelie. Want je kunt je afvragen, juist rondom het kerkelijk jaar, iedere keer weer hetzelfde. Met kerst en met lijden, de kruisiging, Goede Vrijdag, Pasen. Misschien zou je zeggen, jongens en meisjes, ja, dat weet je wel een keer. Je weet wel een keer hoe dat gegaan is met die geschiedenissen. Je weet wel een keer wat er gebeurd is met de Heer Jezus. De meeste geschiedenissen heb je wel gehoord al en als ouderen helemaal. En toch steeds opnieuw. Het is niet, jongens en meisjes, hetzelfde als de juf op school of de meester op school iedere keer weer, iedere week weer hetzelfde zou vertellen. En stel je voor dat dat zou gebeuren. De juf of meester wil je iets onderwijzen, iets leren met rekenen of taal of geschiedenis. En ze zou iedere week hetzelfde vertellen. Ja, dan weet je dat wel een keer. En dan denk je, ja, dat is ook saai. Steeds weer hetzelfde, steeds weer dezelfde geschiedenis, steeds weer hetzelfde verhaal. Saai. Maar zo is het met de verkondiging van het evangelie en met het steeds weer opnieuw horen van dat evangelie vanuit het woord van God niet. Je kunt het beter vergelijken met een zonsondergang dan. Als je kijkt naar de zonsondergang hier in de omgeving, maar of als je naar het strand zou rijden en je kijkt daar naar hoe de zon ondergaat, dan is dat prachtig met al die kleuren enzovoort. En daar krijg je niet snel genoeg van. Dat wil je de dag daarna best opnieuw zien. En die week daarna best weer opnieuw zien. Iedere keer is het toch weer anders en mooi en bijzonder en raakt het. En dat is nu met de verkondiging van het evangelie, als het goed is, tenminste ook zo. Daar heb je nooit genoeg van. Steeds weer opnieuw. Steeds weer andere kleuren. Steeds weer andere facetten. Of dezelfde dingen die als nieuw voor je zijn, voor u zijn. Je hebt er nooit genoeg van. Als je de Heer Jezus Christus hebt liefgekregen, heb je er nooit genoeg van. Het belang is zo groot. Want er is alleen redding in het bloed van Christus. De diepte is zo diep. Dat je nooit moe wordt om daarvan te horen. Het is de kern van het evangelie. Dat wat de Heere God in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, heeft gedaan. Toen hij mens werd. Toen zijn lijden begon, al direct. Hè? De Heer Jezus heeft niet alleen aan het eind van zijn leven geleden, dat begon direct. Maar het werd wel steeds intenser en heviger naar het eind van zijn leven toe. Paulus zegt dan, als ik preek, zegt Paulus, wat preek ik dan? Hij zegt, altijd Jezus Christus en die gekruisigd. Nou, doopouders, dat is de preek van morgen. Maar dat was ook zichtbaar in de bediening van de Heilige Doop. Juist dat, hè. Jezus Christus en die gekruisigd. We horen het uit het formulier. We moeten gewassen worden. Dat water wat over de voorhoofden van jullie kinderen ging, dat getuigde van onze onreinheid. Het liet zien dat wij zondaar zijn. En het wijst tegelijkertijd op het bloed van de Heer Jezus Christus dat reinigt van alle zonden. Dus in de dienst van morgen, doopouders gemeente, hebben we niet en horen we niet alleen, maar zien we ook voor onze ogen gebeuren. We hebben het gezien. De kern van het evangelie. Jezus Christus en die gekruisigd. En dat is ook de kern van het lied waarvan Openbaring zegt dat gezongen wordt ter ere van het Lam. Waardig is het Lam, want u hebt ons goden gekocht met uw bloed. Het is Christus die steeds centraal staat. Dat was toch ook wat de Heer Jezus zei toen hij zei de Heilige Geest zal komen. Wat zal de Heilige Geest komen doen? Wel, zegt de Heer Jezus, die zal het uit mij nemen en zal het u verkondigen. Maar als je dan nadenkt over het lijden, de lijdenstijd, als je nadenkt over de weg die de Heer Jezus is gegaan, gemeente, dan passen toch wel die woorden van dat bekende lijdenslied. Leer mij, o Heere, uw lijden recht betrachten. In deze zee verzinken mijn gedachten. O liefde die, om zondaars te bevrijden, zo zwaar wilde lijden. Of om nog twee andere versen uit dat lied te citeren. Ons hart bezwijkt, het beeft en doet ons deinzen. Ontzaglijk kruis, als we aan uw wonderen peinzen. O liefde, ik zie en ik voel in uw wonden de vloek der zonden. Dat was ook het doopwater. Hè? Ik zie in het water van de doop de vloek der zonden. Och, als ik, Heer, om mijn zonden bijven. Dat dan uw kruis mij weder rust te geven. Dat kruis zij dan mijn vrede en vreugde tevens. O God mijns levens. Dat was ook de verkondiging van het water van de doop. Vrede en vreugde in de God van het leven. Jezus gaat de weg van het kruis. In dat perspectief staat zijn leven. In dat perspectief staat ook het leven, lazen we, van allen die hem volgen. Dat is de verkondiging van het kruis. De diepte van de schuld, de hoogte van de genade en de liefde van de Heere. De verkondiging van het kruis, de vloek om de zonde. De zegen in hem die aan het vloekhout heeft gehangen. En daarom, als je je kinderen opvoedt, doopouders, voorgaat, dan moet je ze natuurlijk opvoeden voor deze wereld ook. Hè? Dat ze een goede start krijgen, een school, dat je dingen onderwijst. Uiteindelijk onderwijst op weg naar zelfstandigheid, dat ze eenmaal kunnen uitvliegen, als de Heer het geeft straks, en zelfstandig kunnen zijn. En tegelijk is dat een hoge roeping, maar lang niet alles. Want we lazen ook vers 26, toch? Wat baat het een mens als hij de gehele wereld gewint en leidt schade aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Wat hebben jullie kinderen eraan? Ja, jezelf ook, maar hè, wat hebben je kinderen eraan als ze steenrijk worden? En ze kennen de Heer Jezus niet. Wat hebben je kinderen eraan als ze in de duurste villa's lopen, wonen? In de mooiste auto's rijden. En ze zijn niet geborgen in het bloed van het lam. Wat een verantwoordelijkheid. Om je kinderen daarin voor te leven, voor te gaan. En te onderwijzen, wat baat het ons, al hebben we alles hier op deze wereld. En we lijden schade aan onze ziel. Daarom ging de Heer Jezus de weg van het kruis. Ook dat er een rijkdom zou zijn, die verkondigd mag worden. Die zichtbaar werd in het teken en zegel van de Heilige Doop. Een rijkdom zou zijn die de rijkdom van deze aarde ver en ver en ver te boven gaat. Een rijkdom die eeuwig blijft. Een rijkdom die in Christus, in de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest is. En daarom ging hij de weg van het kruis. Daarom kenmerkte het kruis zijn leven en het leven van zijn discipelen. De weg van het kruis aangekondigd. Van toen aan, begint de tekst vers 21, van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel moest lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opstaan. Opstaan, opgewekt worden. Van toen aan. Dat wil eigenlijk zeggen, na de belijdenis van Petrus, en die lazen we ook met elkaar, hè, dat de Heer Jezus vraagt aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan komen ze met verschillende antwoorden, Johannes de Doper, Elia, Jeremia, een van de profeten, en dan vraagt hij rechtstreeks aan de discipelen, maar wie zeggen jullie dan dat ik ben? En dan zegt Petrus, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. U bent de Messias, de beloofde Christus, de Zoon van de levende God. En de Heer Jezus antwoordt dan, zalig bent u, Simon Barjona, want dat hebt u niet van uzelf, maar dat heeft mijn Vader in de hemelen, die in de hemel is, u geopenbaard. U weet dat door de Vader. En dan van toen aan gaat Jezus zijn discipelen aanzeggen, verkondigen dat hij veel moet lijden, dat hij moet sterven, zelf gedood worden en opstaan. Alleen dat laatste, dat hebben ze nauwelijks gehoord. Dat weten we uit het verloop. Van toen aan begon Jezus. Waarom dan? Wel, ook wel als correctie op het Messias begrip van de discipelen destijds. Ze verwachten een Messias, zeker. Maar een Messias met name die de Romeinen ten onder bracht en die de vijanden het land zou uitjagen, die het koninkrijk op deze wereld zou oprichten. En daarom, jongens en meisjes, jongeren, je kunt je wel verbazen over zo'n vers 20, hè, net voor de tekst. Toen verbood hij zijn discipelen dat ze iemand zouden zeggen dat hij was Jezus de Christus. En je zou zeggen, waarom verbiedt de Heer Jezus dat te zeggen? Iedereen moet toch weten dat hij de Christus is? Iedereen moet toch weten dat hij de Messias is? Iedereen moet toch in hem geloven? Iedereen moet dat toch verkondigd krijgen? En dan verbiedt Jezus dat hier. Maar dat heeft hiermee te maken. Dat de Messias die komen zou en die Jezus is, als de Zoon van de levende God, niet de Messias is die de Romeinen het land zal uitjagen en zijn koninkrijk op deze aarde zal oprichten zoals ze dachten, maar de Messias zal zijn die de weg van het kruis gaat. En dat moesten de discipelen leren. En zo mocht dus niet de boodschap uitgaan. Hij is de Messias, hij komt de Romeinen het land uitjagen. Maar de discipelen moesten het verzwijgen en zien dat de Messias gekomen is om zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Van toen aan begon Jezus. Hij heeft dat verschillende keren herhaald. U kunt dat lezen in de evangelie. Hij begon te vertonen dat hij moest heen gaan. Veel lijden van het Sanhedrin, van de Joodse leiders. Sterven en gedood worden. Je zou bijna over het woordje heen lezen in vers 21 wat er ook staat. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan. Hij moest heen gaan. Waarom? Wel, dit is de weg van de verlossing. De weg van de verlossing. Waarvan de Zoon in de stilte van de eeuwigheid gezegd heeft, ik kom, o God. Vader, ik zal gaan om uw wil te doen. Om het kruis te dragen. Het is de weg van de verlossing van zondaren. Hij moest gaan. Een andere weg van verlossing is er niet. En dat getuigt ook van de diepte van onze schuld, onze zonde. Dat het zo erg met ons is, dat wij zo van de Heere afwijken, dat we geen hart hebben dat naar hem vraagt. Dat er geen weg omhoog is voor ons tot God terug. Dat is confronterend, hè? Nou ja, ik weet wel, we horen het iedere keer weer opnieuw. Maar als je daarover nadenkt, is dat zo confronterend, hè? Zoals Paulus schrijft in Romeinen 3, er is niemand die God zoekt, er is niemand die goed doet, ook niet één. En er worden wel goede dingen onder mensen gedaan, onderling, hè? Dat zeker. Maar goed in de ogen van God, dat het gedaan wordt tot eer van hem uit een waar geloof, maar liefde tot hem. Er is niemand die God zoekt. Er is niemand die goed doet. Zo erg is het. Niemand. Dus doophouders, jullie zelf niet, vanuit jezelf, maar ook jullie kinderen niet. En die woorden uit het formulier zijn zo schokkend. Als je goed op je laat inwerken. Waarmee begonnen. Het formulier mee begint. Dat onze kinderen... Dat wij met onze kinderen, niet alleen zij, maar wij met hen, in zonde ontvangen en geboren zijn. Dat wij kinderen van de toren zijn. Dus kinderen die liggen onder de toren, onder het oordeel van God. Nou. Maar je zou zeggen, wat hebben ze dan verkeerd gedaan, hè? Toch? Welke zonde hebben jullie baby's gedaan? Ze hebben nog geen zonde gedaan. Ze zijn nog niet tot hun verstand gekomen. Waarom staat er dan toch kinderen van de toren? Omdat ze, net als wij, een zondig hart hebben. Een hart dat verkeerd geneigd is. En dat komt er met het opgroeien vanzelf uit. Hoef je niks aan te doen. En jullie hebben allemaal al eerder kinderen gekregen, begreep ik. Maar hoe ouder ze worden, je merkt dat wel, hoe meer dat eruit komt. Hè? Dat ze een verkeerd hart hebben. Dus als de Heere nou naar jullie baby's kijkt, en hij kijkt dieper dan wij, en hij kijkt naar het hart, dan ziet hij niet een kind zoals hij dat heeft gemaakt, dat goed is en hem bedoelt en hem lief heeft en hem dient en hem eert. Maar dan ziet hij een kind met een hart dat in zichzelf gebogen is. Dat zichzelf gaat dienen. Als het aan zichzelf overgelaten wordt. Dat hè. En nu is er van ons uit geen weg omhoog terug naar God. Paulus schrijft in Romeinen 3 dat alle mond gestopt worden. Dat de gehele wereld voor God verdoemelijk is. Dat klinkt zo donker. Hè? En het is het ook. Maar het is niet het enige. Want waar wij geen weg omhoog naar God kunnen maken, komt God zelf omlaag in zijn Zoon. Waar wij ons hart niet kunnen openen vanuit onszelf, schenkt God zijn geest die harten opent. Hij moest die weggaan. Zodat deze morgen het getuigenis van het woord en de doop is. Dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Hij wilde die weg ook gaan. Het was ook een moeten van zijn hart. Omdat hij uit liefde ging. Hij is bewogen met zondaren. Dat is de Heer. Weet u, we zeggen vaak, we zijn onwaardig. En dat is ook zo. Hè? We zijn echt zo onwaardig. We zijn zondaren. Maar als u daarbij zou denken, we zijn waardeloos. Mensen zijn een stuk vuil in de ogen van God die weggegooid moeten worden. Dat is dus niet waar. Hè? Houdt u dat alstublieft vast. Dat is dus niet waar. Wij zijn onwaardig, wij verdienen het niet. Maar ieder mens, jullie kind op deze wereld, is gewild door God. Wordt genodigd tot de Heer. De Heer heeft zijn hand al op jullie kinderen gelegd en heeft gezegd, je bent van mij. De Heer heeft lief. Als hij voor Jeruzalem staat en Jeruzalem dat afwijkt wat niet van hem wil weten, dan huilt hij. Hij huilt. Hoe vaak heb ik u niet bijeen willen vergaderen zoals een hen naar kuikens, maar u hebt niet gewild. De Heer is niet onbewogen. Hij heeft geen lust in de dood van de zonde, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Hij moest gaan. Noodzaak ook de liefde van zijn hart, de liefde tot de Vader. En de liefde van de Vader die zijn zoon geeft aan het kruis. Hij moest gaan om de zonde te dragen, de vloek te dragen. Hij moest gaan omdat hij lief heeft. Hij heeft die liefde, dat wonder van zijn liefde, dat wonder van deze Christus, je hart gebroken, gemeente. Ook als ik, Heer, om mijn zonde beven. Als de zonde nou zo erg is, dat Jezus daarvoor aan het kruis moest. Of verzet je tegen hem? Tekent dat je hart en leven? Ook als ik, Heer, om mijn zonde beven, dat dan uw kruis mij weder rust te geven. Dat kruis zij dan mijn vrede en vreugde tevens. O God, mijns levens. Is deze Christus je waardevol geworden? Alles waard geworden. Ja, maar zeg misschien iemand, hoe kan dat dan? Hè? Want als je zonde ziet, als je beseft, als je beeft voor de Heer, als je beseft onwaardig te zijn, dan heb je toch de neiging om weg te vluchten van de Heer. Hè? En dat is ook zo. Om jezelf beter te maken, te schuilen. Maar weet u, gemeente, wat spreekt de doop daarin, doopouders? Als de doop getuigt van onreinheid, getuigt de doop ook van Gods genade. En als we weg willen vluchten van de Heer, omdat we het niet waard zijn, dan zegt de doopouder: ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. Je bent van mij. Je bent welkom bij mij. Wie je ook bent. En als je nou niet kunt geloven, als je daarbij worstelt, hoe moet ik dan geloven? Lees dan wat de catechismus schrijft over de kinderdoop. De catechismus zegt van de kinderdoop: waarom dopen we ook kinderen? Nou, er staat wat meer, maar ook dit. Omdat God, net als bij de volwassenen, aan de kinderen zijn Heilige Geest toezegt. Dat betekent belooft. Zijn Heilige Geest belooft die het geloof wij. Gemeente, er is nooit een reden om onbekeerd te blijven, om bij de Heere vandaan weg te blijven. Die geest die nodig is om te geloven, is aan jullie kinderen beloofd. In het teken en zegel van de Heilige Doop. En als u langer geleden gedoopt bent, zodat u dan niet juist aan de voeten van de Heere brengen. Een en andermaal. Misschien juist wel zeggen met die vrouw die ik sprak. Een hele tijd terug. Die zei: de doop, ik ga hoe ouder ik word steeds meer aan mijn doop denken. Juist dat, hè. In verwondering. Hij moest gaan. Hij wilde gaan. O liefde die om zondaars te bevrijden zo zwaar wilde lijden. Tweede punt, onbegrepen. Petrus, en in Marcus staat dat ook andere discipelen daarin meegaan. Petrus die neemt de Heer Jezus apart hem en neemt hem tot zich, vers 22, en begint hem te bestraffen. Petrus denkt: ik ben niet degene die correctie nodig heb in mijn Messiasbeeld, maar de Heer Jezus heeft correctie nodig in wat hij zegt. Hij neemt hem apart en hij zegt: dat gaat u geenszins geschieden. Dat gaat u op geen enkele manier gebeuren. No way. Nooit. En hij zit in zijn hoofd met die gedachte van die Messias die de Romeinen wegjaagt. Hè? Dat past niet. En de reactie van Christus is messcherp. We hebben dat met elkaar gelezen, vers 23. Hij zich omkerende zei tot Petrus, ga weg achter mij, Satanas, u bent mij een aanstoot. Want u verzint niet de dingen die van God zijn, maar u verzint de dingen die van de mens zijn. Ga achter mij. Zoals Satan in de verzoeking van Jezus in de woestijn weggestuurd werd. Ga achter mij. Sta me niet in de weg. Loop me niet voor de voeten. Achter mij, weg. En je denkt, wat gebeurt hier? Nog maar net in vers 16 beleidt Simon Petrus die heerlijke belijdenis. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En prompt daarna zegt hij dit. De Heer Jezus heeft gezegd, zalig bent u Simon Barjona. En nu is hij een struikelblok Satan. Hoe kan dat? Nou, precies wat de Heer Jezus zegt. Hè? U bent mij een aanstoot, u bent mij een struikelblok. Want, waarom dan? U verzint niet de dingen die van God zijn, maar die van de mensen zijn. En wat had de Heer Jezus gezegd toen hij zei, als reactie op die belijdenis van Petrus, wat zei de Heer Jezus toen? Wel, toen zei hij, zalig bent u, want dit hebt u van mijn Vader gekregen. En nu zegt hij, ga weg achter mij, Satanas, want dit hebt u zelf verzonnen. Dat is het verschil. Eerst bedacht hij de dingen die van God waren en zijn. U bent Christus, de Zoon van de levende God. En nu bedenkt hij de dingen die van beneden zijn. U gaat niet lijden op geen enkele manier, nooit. Wat is dat herkenbaar? Hij moet het niet, maar niet al te zeer, of eigenlijk helemaal niet neerzien op Petrus. Wat is dat herkenbaar in het leven van Gods kinderen? Dat zelf eigen wegen gaan. Als Elia op een gegeven moment moedeloos is, nadat op de Karmel zo'n heerlijke overwinning behaald is. Hij is moedeloos en hij vlucht weg. En uiteindelijk komt hij op de berg aan waar de Heer hem ontmoeten zal. En de Heer stelt die eerste vraag, Elia, wat doe je eigenlijk hier? Petrus ijvert niet met verstand. Hij dacht, let wel, hij dacht dat hij het goed had. Hè? Hij dacht dat hij het goed had. Paulus zal later schrijven dat de Satan zich maakt tot een engel van het licht. En Petrus is een kind van God. Iemand die de Heer lief heeft, zeker. Maar dit komt er wel heel, heel dichtbij. Hij dacht dat hij het goed had. Maar hij staat door zijn reactie zijn eigen zaligheid in de weg. En de zaligheid van zondaren überhaupt. Waar gaat het nou mis met Petrus hier? Wel, hij was iets te overtuigd van zichzelf. Hij wist het zelf te goed. En hij verwachtte te veel van zichzelf. En gemeente, Augustinus zei dat, hè? Wat tekent het geloof? Als eerste ootmoed, als tweede ootmoed en als derde ootmoed. Bescheidenheid. Psalm 19, we gaan straks zingen. Dat gebed. Laat de woorden van mijn mond, laat de overdenking van mijn hart voor u wel behagelijk zijn. Gemeente, wat we ook ontvangen hebben van de Heer. Zoals Petrus hier, die belijdenis. U bent de Christus, de reactie van de Heer. Zalig bent u, u kreeg dit van de Vader die in de hemel is. Wat wij ook ontvangen hebben van de Heer. Wij zijn. Gebrekkige, zondige, kortzichtige mensen. En wat is het erg, gemeente? Als u met dat wat u van de Heere ontving, hoogmoedig wordt. Geestelijke hoogmoed is wel een van de grootste zonden, zou je zeggen. Omdat je aan de haal gaat met iets wat de Heere heeft gegeven. En je zegt, iedereen moet naar mij luisteren, want... Ik heb dit van de Heer ontvangen en ik heb zus enzovoort. Petrus staat zijn zaligheid in de weg. En hij krijgt een les, niet dat hij het weet, maar dat hij het niet weet. En dat hij vol zit van pure arrogantie. Omdat hij denkt dat hij het weet. En dat is nog het meest gevaarlijke. Als je denkt dat je het weet en je hebt het mis. Als je denkt dat je het weet en je hebt het mis. En gemeente, daar is niemand te goed voor. Hè? Daar is niemand te goed voor. Geen één kind van God. Geen dominee, geen ambtsdrager. Geen avondmaalganger. Geen gemeentelid, niemand. En wat mag ons dat voorbeeld van Luther dan wel tot onderwijs trekken? Ik las van Luther toen hij daar stond, hè, en ging. Hij moest voor de keizer komen. En daar heeft hij uiteindelijk gezegd, hier sta ik kan niet anders. Of woorden van gelijke strekking. Hij wilde niet herroepen wat hij geschreven had. En hij staat daar voor de keizer. Maar hij heeft één dag respijt gevraagd. Hij kreeg die vraag en hij zei tegen de keizer, zou ik één dag mogen wachten met mijn antwoord? En in die nacht heeft hij zwaar geworsteld voor het aangezicht van de Heere. En heeft zich afgevraagd, Heere, heb ik het nu werkelijk goed? Ga ik nu werkelijk in uw wegen? Zoveel anderen zeggen dat het anders is. Ga ik nu werkelijk achter u aan? De volgende dag, gesterkt, zei hij, ik zal niet herroepen wat ik heb geschreven. Die gestalte van Luther, we kennen elkaar niet, maar ik mag de vraag wel stellen, hè? Wordt die niet al te veel onder ons gemist? Dat we denken dat we het weten. Maar ondertussen de Heere in de weg lopen. Dat we biddend het woord onderzoeken. Onszelf ook onder het gezag en de tucht van het woord stellen. En bidden, Heere, alleen uw geest kan mij in het rechte spoor leiden. Petrus, hij moest tot inkeer komen, buigen voor God. Wat is dat dan tegelijk toch ook een heerlijke boodschap, hè? Het is niet goed, maar wat is het heerlijk. Dat deze Petrus, die belijdenis uitsprak, dat hij niet iemand is die op een hoog statief staat en op een grote afstand staat en hoog staat. En denk ik, kan ik dat, die is veel beter dan wij. Nee, hij was een mens als wij. En hij was gered. De grond van de zaligheid ligt niet in onszelf. De grond van de zaligheid van Petrus ligt niet in zijn belijdenis die hij deed. Maar ligt in de inhoud van wat hij zei. Christus, de Zoon van de levende God, is de Messias die gekomen is. Die aan het kruis gaat, die verlost. En wat is dat heerlijk en bevrijdend. Als je jezelf weer tegenvalt, steeds opnieuw. Nee, niet met vreugde in de zonde leeft. Dat niet, hè. Daar maak je er misbruik van. Maar dat je jezelf steeds weer tegenvalt. Omdat de enige die in je hart iets van je eigen hart kan zien, hè, dat ben je zelf. Dan kun je niet meer boven een ander gaan staan. Jezelf tegenvalt en zegt, Heere, wie ben ik nou voor uw aangezicht? Wie zijn wij? Dat je de bevrijdende boodschap mag horen. Maar wie is hij? Wie is hij? Christus, gekruisigde. Zoals Da Costa dat zei. In het kruis zal ik eeuwig roemen. En geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij. Christus is voor mij gestorven. Heeft genade voor mij verworven. Ik ben van dood en van zonde vrij. Dat is de lofzang. De verbinding aan hem. Maakt waakzaam, ook tegen geestelijke hoogmoed. en krijgt nooit, nooit genoeg van deze Jezus. Amen.